Open kaart, een bak met 150 vragen. En de gast die trekt zelf de vragen. Erik van Muiswinkel, cabaretier en acteur. En hij heeft een nieuwe voorstelling, De Oplossing. Het begon, het idee was een oplossing voor het onderwijsprobleem. Maar inmiddels gaat het over oplossingen voor veel meer problemen. Erik van Muiswinkel, hartelijk welkom.
Goedenavond.
Dat was het eerste idee, een voorstelling helemaal over het onderwijs.
Ja, zeker. En dat wordt al heel gauw toch, daar loop je heel gauw tegenaan. Dat het een betogende voorstelling wordt, eigenlijk een soort projectvoorstelling. Die je eigenlijk dan beter op scholen kan gaan spelen of op congressen en zo. Dus eigenlijk heb ik stiekem nog steeds in mijn achterhoofd om die alsnog te gaan maken.
Maar dit keer is het iets anders geworden.
Ja, kijk, de verhalen die je vervolgens voor jezelf gaat opschrijven en die gaat spelen en try-out en eerst een drie kwartier en dan een uurtje en dan langzaam opbouwt. Ja, het is net als wat ik van veel romanschrijvers hoor. Je komt er gaandeweg achter wat je echt bezighoudt. En de fundamentele vraag die mijn regisseur meteen al stelde, toen ik hem heel enthousiast dat onderwijsverhaal vertelde, die zei hij, ja, dat klinkt prachtig. Ik ben heel benieuwd, maar waar komt het nou opeens vandaan?
Ja,
die gaat daar meteen dwars doorheen en zegt, wat moet jij nou met het onderwijs? En dan heb ik natuurlijk een hele reeks aan antwoorden paraat. Want ik kan me altijd overal wel uitredden. En een daarvan is dat ik tegen een heel aantal dingen was opgelopen de maanden daarvoor, die me enorm interesseerden. En dat heb ik gehouden, dat ik dan door iets word aangetrokken en gepakt. En dat onderwijs heeft ontzettend veel interessante facetten. Maar daaronder zit natuurlijk nog iets anders. En nog iets anders, en nog iets anders. En daar ben ik gaandeweg deze voorstelling wel achtergekomen. Dat het, ja, uiteindelijk heeft het ook te maken met spijt over hoe het allemaal gelopen is. Met 56 zijn. Met redden wat er te redden valt. En in laatste instantie met vrijheid. Waarom heb ik me al die jaren zo gewillig laten koeioneren? Nou, dat weet ik precies, omdat ik perfect geschikt was voor dat onderwijssysteem. En dat is meteen wat voor mij een soort verlichtingservaring was. Een soort enorme aha-erlevenis. Dat ik opeens dacht, ja, dat klopt. Er is een hele grote middengroep van redelijk slimme, niet al te slimme en niet al te domme kids. Die slaan zich wel door die school heen. En die worden uiteindelijk misschien wel professor aan de universiteit. Maar dat zijn vaak niet de allerinteressantste mensen. Dat zijn de Harry Moelisje die midden in de oorlog van school getrapt worden. Of mensen die door de oorlog helemaal niet op school geweest zijn. Oh, dat zijn de mensen die niet in dat systeem passen. En als je zo tegen dat systeem aankijkt, nou ja, dan komen opeens mijn persoonlijke verhalen en die van mijn kinderen, waar ik ook mee tegenaan liep, die komen allemaal naar boven. En dan krijg je opeens een voorstelling over de vrije wil en over vrijheid. En dan wordt het heel wat anders.
Maar je zei, het gaat ook over spijt. Dat je ineens 56 bent en denkt, waar is de samenleving naartoe gegaan? Waar ben ik naartoe gegaan? Hoe heeft het zover kunnen komen? En
nou, spijt,
waarom?
Spijt, daarmee bedoel ik nu eigenlijk vrij concreet dat ik mijn eigen schooltijd niet wat nieuwsgieriger ben geweest en wat dingen anders heb aangepakt. Terwijl ik daar denk ik best de mogelijkheden toe had. En hetzelfde gold 20, 30 jaar later toen mijn eigen kinderen naar school gingen. Ja, je wordt ontzettend snel ingepakt en je stapt heel snel aan boord van de grote trein van het onderwijs. En het is ontzettend lekker omdat je het verder ook heel druk hebt en altijd genoeg problemen aan je kop hebt en ook nog wat geld moet verdienen. Dus je bent eigenlijk wel blij dat die school er is en je stuurt de kinderen erheen. Terwijl er is veel en veel en veel meer aan de hand. En als ik nu ouders hoor en onderwijskundigen en ook trouwens veel docenten met hoeveel goede ideeën ze hebben over hoe het eventueel anders kan, denk ik, nou, daar had ik destijds best wel wat meer. Daar bedoel ik eigenlijk meer de spijt. En je zit op de trein die voortdavert en
je doet maar gewoon mee.
Ik heb wel eens een liedje gezongen. Ik ben eigenlijk, mijn eeuwige leeftijd is 11. Die van Annie Smit was 8. En die van Harry Moelis 17. Maar ik heb me altijd 11 gevoeld. En dat is echt niet meer zo. En daarvan zijn de laatste voorstellingen die ik gemaakt heb allemaal doortrokken. En deze ook weer, maar weer op een andere manier. Ja.
Als je het over onderwijs hebt, heb je het meteen ook over de samenleving, over de cultuur, over de maatschappij.
Ja.
Dat kan niet anders.
Ja, en wat me daar nu in treft, is dat als je probeert, ook aan de borreltafel, als je echt wat radicalere dingen poneert, en dat doe je zo leuk mogelijk en zo gezellig mogelijk. En ik gooi dat altijd in de vorm van, hoe zou het over 200 jaar kunnen zijn? Expres een veilige datum waar we geen van allen mee te maken hebben. Maar zelfs dan, als je dus morrelt aan hoe wij het allemaal gekend hebben op school, dan worden mensen ontzettend kribbig. En ik heb het gevoel dat er zijn een aantal landen, zeker in Scandinavië, maar zijn er wel meer, die daar wat opener in zijn. En in Nederland heerst op dit moment op alle fronten een enorme, zeg maar, gewoon een conservatieve sfeer. Van dit gaat nou eenmaal altijd zo en hier zijn we nou eenmaal goed in. En we hebben toch nooit problemen, we staan toch hoog op de lijsten. En heel defensief en heel weinig. Dus niets over van de sfeer die Femke Halsema ook beschrijft, waar zij zo van onder de indruk was toen zij jong was.
De sfeer waarin je durfde te dromen,
de sfeer
idealen
van
hebben.
Jaren 60 en 70, waarin je durfde van de paden af te gaan. En we zijn met z'n allen, en daar heb ik zelf ongetwijfeld aan bijgedragen. Want je staat er middenin. Heel erg bang en defensief. En dat onderwijs ook zo democratisch, bureaucratisch bedoel ik. Dat iedereen, niemand wil dat zijn vingers eigenlijk aan branden. En we gaan maar van dag tot dag, we modderen maar door. En
maar dat is voor een cabaretier feest natuurlijk. Als mensen iets niet aandurven, dan kan je er tegen aantrappen.
Ja.
Kan je met een paar goede grappen de boel scherp zetten?
Ja, zeker. Maar ja, die heeft. Kijk, ik sta niet voor zalen die voor het onderwijs komen. Dus ik heb de allereerste aftrap die ik voor mezelf ervoor gaf, was wel voor een zaal met betrokkenen. Er waren toezichthouders in het onderwijs. Dat was een gelegenheidsoptreden. En daar heb ik inderdaad wel, ging ik er vol in. En dat levert ontzettend veel leuke discussie op. En dat was precies op dat moment precies wat jij nu beschrijft. Zoals het hoort. Maar dat waren belanghebbenden en die wisten van de hoed en de rand. En daar kon ik als buitenstaander mooi even doorheen banjeren. Maar zo'n voorstelling waar je 2 jaar mee moet en die een beetje tijdloos moet zijn en waar ik mijn eigen theaterpubliek in bedien, ja, die moet zoveel meer zijn. En ik moet hem zelf graag 130, 140 keer willen spelen. Dus er zit ook een heleboel poëzie in en jeugdherinnering en een raar filosofisch betoog. Er zit van alles nog wat in. Het is een beetje een Max Havelaar-achtige verzameling van verhalen. Die op een zeker niveau enorm met elkaar te maken hebben. Ja.
Laten we beginnen met de kaarten. De voorstelling heet De Oplossing. En hier is de kaartenbak.
En ik wil er gewoon midden uit grijpen.
Ja, graag.
Nooit meer slapen, dat is de achterkant. Wat is er falikant mislukt? En dan mag ik aannemen dat het over mij gaat.
Ja, in jouw leven, in jouw loopbaan.
Het zou natuurlijk heel makkelijk zijn om nu even een paar dingen van anderen te noemen.
De Irak-oorlog was geen succes, maar...
Nou, de meeste televisieprogramma's waar ik aan mee heb gedaan... die zijn, falikant misschien niet meteen, maar die zijn toch wel mislukt. Al was het maar omdat ze gewoon uit de running genomen zijn. Dat god voor tatatataal. Een jaar of 2, 3 geleden, dat god voor Van Zon op Zaterdag... waar we heel veel verwachtingen van hadden. Dat gold voor Megabrein, begin van de jaren 90, Mastermind. Dus ook voor mijzelf wordt wel het zicht daarop benomen. En hoe moeilijk televisie maken is. En vooral leuk zijn op televisie. Wordt wel eens ontnomen doordat ik ook in 3 waanzinnig succesvolle programma's heb gezeten. Vanaf het begin af aan. Dus dan lijkt het eventjes alsof het allemaal koekenij was. Maar er is veel televisie mislukt. En...
Het wordt bij de televisie, valt mij op, ook altijd wel snel als mislukt beschouwd.
Ja, dat is ook zo.
En je mag het een paar keer proberen en als het dan niet meteen staat, dan is het meteen opdonderen.
En in een enkel geval snapte ik dat ook heel goed. Was het min of meer, maar vaak was het ook een kwestie van politiek en van ongeduld. Mastermind destijds werd geacht die kijkcijfers van binnen 1 of 2 seizoenen... de kijkcijfers van 2 voor 12 te gaan evenaren. Nou, we hadden de helft en achteraf gezien, dat was 500.000... was dat best goed. Maar dan voldoet het niet aan wat ze bedacht hebben. En Van Zon op Zaterdag was niet goed voorbereid. En dat liep in de soep en dat voelde je aan alles. Maar ik vind dat juist wel leuk. Raoul Heertje heeft dat programma gehad waarin hij achter de schermen van de televisie begon te morrelen. Ja, ik snapte precies waarom dat niet zo lekker viel. En het was een beetje rommelig en ze wisten zelf ook niet goed waar ze mee bezig waren. Maar het was razend interessant. Want daar werden nou echt een paar vragen gesteld over het voorbereiden van gesprekken, wat je eigenlijk ziet op televisie, wat er eigenlijk echt is en wat niet. En Raoul ging daar eens even snoeihard doorheen. En dan loopt het wel eens uit de rails en dan is het wel eens raar en dan worden wel eens vervelende waarheden onthuld. Dus dat vond ik bijvoorbeeld ook doodzonde dat stopte.
Want daardoor wordt televisie wel erg binnen de lijntjes.
Ja, ja.
Ik zat wel erg droog gekookt.
Ja, ik zit nog wel eens oude banden te bekijken van Jan Lentverink en van Ischa Meijer en zo. En er was toen toch een Theo van Gogh natuurlijk, te beginnen met het roken in beeld. Er was echt toch wel wat meer mogelijk, lijkt het, ja.
Ja, die indruk heb ik ook.
Kees Prins zei het laatste ook, dat Jiske Vet waarschijnlijk niet meer gemaakt zou kunnen worden, omdat het zo raar was.
En, die zetten de camera aan en hadden geen script en geen idee.
Nee.
Nou, beetje een soort vage uitgangspunt.
Dat laatste en dan waag ik toch wel te betwijfelen, want dat is altijd heel leuk om achteraf te zeggen, maar volgens mij hadden ze behoorlijk scherpe ideeën. Maar het stond niet gescript. Maar goed, dat is nu met Jeuk ook. En toch loopt dat op de een of meer netter in de lijntjes natuurlijk dan Jiske Vet. Goed, dat is ook een heel ander uitgangspunt. Maar dat is minder geworden. En wat er verder, vaal ik het flauw om het alleen over televisie te hebben. Ja, het meeste mislukt valikant in je leven. Godzijdank zijn al drie mijn kinderen heel goed gelukt. Dat hoop je dan altijd maar. En dan is nog de vraag wat je beschouwt als gelukt en als niet gelukt. Maar daar gaan zoveel dingen fout.
Het is een aaneenschakeling van mislukken.
Ik heb 30 jaar lang geprobeerd om kinderen in Nederland enthousiast te krijgen voor het cricketen. Dat is, vind ik, de mooiste sport die er op de wereld is. En we hadden er alle gelegenheid voor. En vaak lukt het me. Tientallen kinderen heb ik zo gek gekregen op die club van ons. En ook op nationaal niveau. Maar ze stopten er allemaal weer in een verloop van tijd mee. Hockey, het voetballen, school. Ze gingen studeren in Amerika, weet ik veel. En ze komen dan niet meer terug. En op een gegeven moment, een jaar of 4 geleden, heb ik het maar eens een keer opgegeven. En dus cricketen nu precies evenveel kinderen in Nederland als 30 jaar geleden. Namelijk 1000. En er zijn hockeyclubs bij mij op de hoek die meer kinderen hebben dan de hele cricketbond in Nederland bij elkaar. En dat wil niet zeggen dat je het moet opgeven als bond en als cricket. Maar ik zelf, persoonlijk, dat houdt een keer op.
Dat is echt mislukt, ja.
Ja, dat vind ik echt zonde. En,
laten we nog één doen.
Ja, pak er nog één. Welk buitenlands gebruik of welke traditie zou je willen overnemen?
Nou, cricket dus, toch nog wel?
Ja, dat heb ik geprobeerd over te nemen, absoluut. En het schijnt ook in Zuid-Spanje optochten te zijn met dat witte mensen zichzelf zwart schilderen. Dat vind ik ook een hele interessante traditie. Dat zou leuk zijn om hier eens te proberen. Blackface. Maar misschien is het ook niet zo goed. Misschien dat toch wel niet.
Nee, hoewel ik ken meteen voorstanders die dat meteen gisteren zouden willen invoeren.
Dat,
maar
het is al ingevoerd en het gedijt nog steeds. Maar wat is er nog meer geweest? Ja, buitenlands gebruik of dat niet, dan moet je meteen iets te binnen schieten natuurlijk. Er zijn natuurlijk. Nou, ik heb in Frankrijk al veel van die son et lumière is meegemaakt. Ja, daar is ook wat meer ruimte.
Dat maar je zo'n kasteel hebt met een
ja, in de zomer en dan veel amateurs onder leiding van een paar mensen die dat kunnen, een goede regisseur en dan met orkest en ding. En dat vind ik wel. En dat is daar ook echt wel een traditie, want daar doet het hele dorp aan mee. En ik heb inderdaad de zoon van de Smit daar de Hunchback of de Notre Dame horen zingen. Hoe heet die ook alweer die in het Frans? Die Notre, de klokluider. Dat was heel erg vals, maar zo emotioneel en aandoenlijk dat die mensen dat zelf daar, en daar zijn ze maanden mee bezig. En dan zit je in het gras met voor 30 cent een glas wijn. Dat zou in, we hebben in Nederland, eerlijk gezegd, we hangen aan elkaar ook van de tradities en de gebruiken. Dus je zou iets moeten hebben wat we echt missen.
Ik vind 1 het mooi. We hebben het natuurlijk niet 1 zo mei las ik vandaag toch, de dag van de arbeid. Maar
ja, nou, ik geloof niet dat je dat er in deze tijdgeest doorheen kan jassen.
Denk het ook niet.
Geloof ik niet. Zal ik er nog een pakken?
Ja.
Lijk je op je vrienden? Mijn belangrijkste vrienden. Dit is dan gelukkig er een waar ik ook wel eens over heb nagedacht. Soms tref je tussen je ogen deze vragen natuurlijk. Nee, het algemeen juist helemaal niet. Ik zoek, en datzelfde geldt voor mijn vrouw. Ik zoek blijkbaar toch mensen op die in menig opzicht echt tegengesteld zijn aan mij. En de drie belangrijkste mensen in mijn artistieke bestaan zijn Lucas Asselbergs en Justus van Oel en Diederik van Vleuten geweest. De drie mensen met wie ik, met één vanaf mijn 11e, één vanaf mijn 18e en met Diederik nog weer veel later. En dat waren alle drie, nou laat ik maar even heel grof zeggen, hoogbegaafde neuroten. Op een ontzettende leuke geestige manier. En die konden alle drie ook en muziek maken en tekst schrijven. Dat waren enorm veel muzikaler dan ik. En ze waren alle drie niet enorm begaafde performers. Althans niet van nature lekker op een kist gaan staan en ahoeren. Maar meer muzikanten eigenlijk. En terwijl ze ook weer onderling totaal verschillend waren. Maar ze hebben mij jarenlang bezig gehouden en geholpen. En nou ja, ze hebben eigenlijk mij gemaakt voor een belangrijk deel. Alle drie op een eigen manier. En je had ze weinig verschillender van mij kunnen vinden. Ja, dat is echt wel grappig.
Mooi. Ja. Laten we het nog gaan doen.
Er zijn er genoeg. Op welke collega ben je jaloers? Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wie exact, maar wel degene die nu 30 is. Het is gewoon ontzettend leuk om 30 te zijn. En niet helemaal aan het begin, maar je hebt wel al iets gepresteerd. Maar mensen zijn ontzettend nieuwsgierig naar je nog. En dat, ja, dat zijn er een heel stel nu natuurlijk. Ja, Eva Krutse, die weet je, nu het tweede programma en dat is weer berengoed. En die gaat het land. En de sky is the limit nog. En dat kan, ik kan me dat gevoel vrij goed herinneren. Zo opent mijn voorstelling ook. Het gaat daarover over dat ik dat een keer in de zaal vorig jaar meemaakte. Dat ik op de eerste rij zat in de toneelschuur en daar drie superjonge acteurs aan het werk zag. En helemaal het stuk vergat, maar gewoon bijna een brok in mijn keel kreeg. Dat ik dacht, jeez, wat hebben die het leuk? Wat is dat te gek om 24 te zijn? Zij waren nog jonger. En nu hier te beginnen met je talent en de hele wereld ligt voor je open. Daar ben ik jaloers op, ja. En dat komt niet weer. En
hoe is dan de huidige fase? Hoe zou je die omschrijven?
Nou, die heeft heel veel voordelen. Die geeft rust en zelfvertrouwen. En opvallend genoeg wat meer woede en irritatie. Omdat je dingen steeds weer terug ziet komen. En je wordt langzaam. Het is een element van Sisyphus in je werk. Je ziet elke keer dezelfde bal probeert omhoog te rollen. En je komt toch niet boven. En voor sommige dingen moet je uit je hoofd zetten. Omdat ze nou eenmaal niet meer kunnen, niet meer lukken. Je wordt voor dingen niet meer gevraagd. Dus er is een deel. De dingen die je afgesloten ziet worden. Die teleurstellend zijn. Die moet je verwerken. Maar daar word je vervolgens ook weer sterker van. Want wat je overhoudt en wat je nog steeds wel goed kan en mag en waar je mee door mag gaan en de nieuwe dingen die je doet en de rol die je erbij krijgt, gratis en voor niks, als een soort raadgever en adviseur of klankbord of weet ik, er zijn natuurlijk altijd heus wel mensen die naar je toe komen, die maken het weer helemaal nieuw. Dus dat is ongeveer 1-1 in teleurstelling en uitdaging. Ja,
klinkt ook als een leuke fase.
Dat is 1-1. Ja, ik vind het nog helemaal niet erg. Ik weet niet hoe het is om 80 te zijn, maar 56 gaat best.
Nog één, de laatste.
Welke kritiek krijg je vaak te horen? Ik krijg toch vaak te horen dat ik veel te dominant in het gesprek ben en elke eens een keertje moet luisteren. En niet te veel. Ik ben zelf ook een slechte interviewer. Ben ik achtergekomen. Ik heb het heel vaak geprobeerd. Er zijn ook programma's door mislukt. Omdat ik kan het niet goed. Ik kan niet goed wat jij nu doet. Dat je zo je hoofd scheef houdt. En alles ook nog in je opneemt wat ik zeg. En tegelijkertijd je eigen gedachten ontwikkelt. Dat is echt een heel raar, apart vak. Dat kan ik niet goed. Dus nee, ik ben een beetje driftig en dominant en een grote bek. En ook daar staan wel dingen tegenover. Maar dat is kritiek die ik wel vaak te horen krijg, ja. Ja.
De oplossing heet de nieuwe voorstelling. Erik van Muiswinkel, dank je wel. En de tour die gaat deze week alleen al naar Heerlen, Maastricht, Alkmaar en daarna nog verder op reis.
Volgende week in de Kleine Comedie in Amsterdam. Daar hoef ik eigenlijk niet eens zo te reizen. Daar kan ik op de fiets bijna naartoe. Maar na die week kom ik, ja, tot 3 juni. Ja.